Welkom bij aflevering 3. Het is 15 oktober 2019.
Ik ben Philippe uit Antwerpen Noord.
En ik ben István in Berchem Zuid. Zo zit dat.
Dit is de Praattafel podcast met Ossie en Ossier.
Hai, dat was een zware week met een zwaar weekend. En wel fijn, we hebben een mooi concert gedaan. Maar ja, waar ik werk, als we daar concerten doen, dan komt daar heel veel gesleur bij kijken. Maar het is altijd wel indrukwekkend. Goedenavond, Philip. Hoe is het met u?
Goedenavond, István. Het gaat met mij, István. Het gaat met mij. En ik wil de avond beginnen met een gedicht.
Oei, oh, dat is meteen al heel mooi. Ah, daar gaan we een heel mooi klankje onder zetten. Ga je gang.
De schoonheid van de herfst is altijd sterfelijk. Allicht ervaren we daarom al dat moois zo intens en zo werkelijk. Lasse.
Ja, dat is bijna zo'n soort haiku.
Ik dacht dat het een haikutje was, ja.
Oh, oké. Ja, want dat is inderdaad diep. Maar ja, dat is het fijne van een podcast. Mensen kunnen dat terugspoelen en ze kunnen er zelfs een ringtoon van maken.
Ze kunnen haikus insturen op onze Facebook en die komen dan weer op de podcast. En zo is er van alles mogelijk.
Oké, dat zou mooi zijn. Een luisteraar haiku van de week.
De haiku van de week, absoluut.
En hoe spellen we dat? H-I en dan koe.
Ja, vooral O-E van achter en dan is het goed.
Oké, Philip. Het was weer een vrij bewogen week allemaal. Er is heel veel gebeurd in en om Antwerpen. En jou en, ja, in het vervolg op hetgeen wat er vorige week besproken is. Zo met die gokagenten die met elkaar op de vuist gingen. Terwijl de dokwerkers lekker aan het snuiven waren.
Ja.
zijn die agenten daar toch... hun adrenaline was behoorlijk opgepompt. Want die Brusselaars zijn toen teruggegaan. En die zijn dit weekend flink tekeer gegaan. En daar wou jij iets over praten, denk ik.
Wou ik daar iets over zeggen? Ik weet niet waarover dat je tipt.
Ah, van de politieactie die buitensporig geweld vertoonde dit weekend in Brussel met Extinction Rebellion, zeg maar.
Ah ja, daarover had ik inderdaad wel iets te zeggen, ja.
Ja, dus ik dacht, ja, dat komt me helder voor. Dus waarom niet met dat onderwerp meteen maar beginnen, hè?
We gaan er zelfs mee eindigen ook. Dus ik zal er nu al een klein stukje van de sluier oplichten.
Okay.
Of van de uier. Ik zal een stukje van de uier, om in de haiku te blijven, een stukje van de uier oplichten.
Oké.
Mijn lied van de week gaat er namelijk over. Dus over het feit dat er die Brusselse politie toch van zich heeft laten horen in zaken geweldpleging op mensen die... zeggen en schrijven toch in de zaak, in de heelheid der dingen, heel vreedzaam aan het betogen waren. Een beetje uitdagend richting dat paleis lopen, uiteraard. Hè. Dat hoeft niet. Maar om dan geboeide mensen te gaan volspuiten met pepperspray of om... richting dames met kind. Hè. Dat wordt dan door trollen op internet direct aangevallen, maar... Er is nogal vlug naar de wapenstok getrokken, vond ik. En ik heb daar dan mezelf een beetje in verdiept. En ik heb zelfs een artikel tegengekomen in de media dat de vakbondsafgevaardigde van een van de politievakbonden in Brussel claimt dat de politie eigenlijk in het algemeen zachter optreedt naar links geïnspireerde betogingen, zo stelde hij het. En de politie wordt gevraagd vanuit de overheid, vanuit de linkse overheid, als je weet. Hè, de burgemeester van Brussel is socialist. En een PS'er. En dus de PS zou vanuit de overheid, vanuit de burgemeesterschap aan de politie hebben opgedragen om rechtse betogingen harder neer te slaan. Ja, dat is zo'n polemiek, dat links en dat rechts. En dan ben ik eens gaan snuisteren op de HLN-rioolpagina.
Ah, ja, daar komen we, hoor. Een oneindige bron van vreugde en fantastische literaire brokken, stukken geschreven door het hele volk.
Dat je zou er haast van in je bed blijven liggen.
Ja. Maar weet u wat, luisteraars? U hoeft nooit meer door die rommel heen te gaan. Ja, ik persoonlijk omschrijf dat als zo overbodige bagage bij wat toch al te veel nieuws is. Maar u hoeft dat nooit meer te doen, omdat Philippe dit voortaan voor u gaat doen en het beste eruit gaat halen. Jazeker.
Had hem thuisgebleven in plaats van de onnozelaar te gaan uithangen, dan wordt er niks in zijn gezicht gespoten. Ja. De Patrick zegt dan geen medelijden mee. Hè. Je wordt gearresteerd. Je wordt niet gearresteerd als je vreedzaam gaat betogen. Dus je moet hem morgen dragen in het openbaar. Dat zegt Patrick Bolle zomaar. Hè.
Ah ja. En Patrick Bolle is de burgemeester.
Patrick Bolle is een van de mensen die de waarheid in pacht hebben en reacties geeft op HLN.
En het is dus grappig. Okay.
Ja. Dus ik was al bezig, is het van. Dus ik ga deze uitzending ook te pas en te onpas HLN-reacties gebruiken.
Okay.
Maar ik ga dat niet tegen jou zeggen dat dat een reactie is van de HLN. Ik kan die letterlijk aflezen.
Oké, we maken er een wedstrijd van. Of
hoe relevant dat is in.
Ja. We maken er een wedstrijd van. Als ik denk er eentje te herkennen, dan doe ik even... Hè?
Ja. Weer al het drukken om niks, hè.
Nee, maar dat is grappig. Can you spot the devil?
Er was er eentje, is van Wereld drukte om niks. Hugo Verlot. 14 oktober om 5:07 schreef hij op HLN. Wereld drukte om niets, is het van.
Oké. Okay. Ja, Wereld drukte om niets. Eigenlijk een... dat is wel een heel erg zen-achtig commentaar.
Ja, er staan erg zin dingen op. Ik ben trouwens foto's aan het nemen van alle commentaren die ik live in de uitzending gebruik. Dan kunnen we die dan ook later publiceren, zodat de mensen werkelijk zien dat wat we hier doen, dat ik werkelijk de bronnen op het ophalen gebruik. Een leuke wedstrijd.
Live scrolling in het programma, mensen.
Scroll sampling.
U wil niet weten wat voor een geweldige input wij leveren om van deze podcast iets te maken voor u.
Niks verkeerd, nee.
Nee.
Eigenlijk te braaf.
Dat hoop ik niet. Dat...
Jawel, staat er ook letterlijk in. Dus Chris de Vlaming schreef op 14 oktober 5:40... Niks verkeerd mee dat ze blij zijn dat we zo'n brave politie hebben in België. Eigenlijk te braaf.
Oké.
Okay. Chris de Vlaming vind ik ook een geweldige naam om u zelf op de HLN in te schrijven. Chris de Vlaming.
Ah, oké. Okay. Nou ja, dan is het heel erg duidelijk wat dat vandaan komt. Hè? Wat ik heb vorige keer zo'n klein stukje laten horen van een toespraak van een meneer McLuhan. Die een definitie geeft van de zogezeten Global Village. Dat is iets wat hij heeft gecoind. Die frase die komt van hem af. En wat nu ook blijkt, dat sluit heel erg aan op wat hij wil vertellen. En ik dacht, misschien is het toch niet verkeerd om naar de uitgebreidere versie te luisteren van hem. Daar ben ik eens benieuwd of jij kan raden van wanneer dit is.
Village is not created by the motor car or even by the airplane. It's created by instant electronic information movement. The global village is at once as wide as the planet and as small as a little town where everybody is maliciously engaged in poking his nose into everybody else's business. The global village is a world in which you don't necessarily have harmony. You have extreme concern with everybody else's business and much involvement in everybody else's life. It's a sort of Ann Landers column writ large. And doesn't necessarily mean harmony and peace and quiet, but it does mean huge involvement in everybody else's affairs. And so the global village is as big as the planet and as small as the village post office.
Hey, Dus wat hij zegt, hè, dus dat wat er gaat ontstaan, en dit was toch heel lang geleden. Wat denk jij wanneer dit gezegd is?
Jaren 80, ik weet niet.
1967.
Lap. Het was nog voordat ik geboren ben, is het van.
En ik was toen nog net 10 jaar oud.
Dat was toen dat de wereld nog in zwart-wit bewoog.
Ja, en er waren nog geen maanlandingen. Er waren nog helemaal niks. Er was, dat is een andere wereld. En Marshall McLuhan is bekend van dat boek The Media is the Massage. En heel veel van die quotes daar komen eruit. Maar die man die was zo ver vooruitziend. En wat is er nu ontstaan? Hè? En jij delft er letterlijk met je neus in. Everybody is busy with everybody else's business.
Ja, maar zou die comedie uiteindelijk tot een einde komen? Want het is spijtig voor de journalisten, want over wat gaan journalisten dan nog schrijven?
Mm-hmm. Oké, Marshall gaat nog even verder.
For example, in the age of the information explosion, all the walls go out between age groups, ethnic groups, between family groups, national groups, between economies. The walls all go out. People suddenly have to adjust themselves to this new proximity, this new interrelationship.
Zo. Dus daar zijn we nu mee bezig als mensheid. Adjusting to this new relationship. Met de presidenten en politici die erop los twitteren. En die stromen reacties die daar weer op komen. Hè? Mm. En dat denk ik ook bij mij. Ik lees af en toe zo'n New York Times artikel. En dan zie je dat cijfertje onderaan. Dat er iets van 9400 commentaren op zijn. En dat...
Ja, dat is bizar. Hè?
En als dat bij elk artikel zo is. Hè, honderden. Dat is. Ja, er zit kennelijk toch een heel groot deel van de mensheid. Die 's avonds geen bal te doen hebben. Die toch zitten te commentariëren.
Ja, ja.
En die dat nodig vinden. Maar wordt de wereld daar beter van?
Ja, maar Jacques van de Velde zegt bijvoorbeeld 4 uur geleden... deze president weet verdomd goed wat dat hij doet. Het gaat over Trump, hè?
Dit is de Praattafel-podcast.
Velen en vooral de lefties trachten hem steeds een hak te zetten... maar hij mag wel de politie van heel de wereld spelen. En hij wordt ook dat geld verspillen, heel beu... Dus hij trekt zijn manschappen terug met Turkse aanval tot gevolg. Nu kan hij de Turken economisch lam leggen, zodat hij geen arbiter in die regio meer moet spelen. Dus Jacques van de Velde gaat de complottheorie onmiddellijk op. Hè. Dus Jacques van de Velde gaat onmiddellijk dat voor een economisch geschuif is.
Ja, ja.
Het probleem met zoveel van die meningen is... Er zit natuurlijk overal wel een klein beetje waarheid in, maar de echte waarheid is... Zoals dat ook in dat fragment naar voren komt, is hij helemaal vertroebeld. Hè?
Omdat het te veel is allemaal.
Ja, het is volledig vertroebeld, volledig te veel.
Vroeger werd het nieuws toch gecureerd voor je, hè? Je kreeg het journaal of een krant en zo. En mensen lazen dan wat erin stond. En dan konden ze zichzelf een opinie vormen. Maar ja, nu krijg
grote
je...
Grote kritiek daarop natuurlijk is van, is dat is voorgekoud nieuws, maar goed... Het is tenminste, de dingen daaronder zijn tenminste gefocust.
Ja.
Dus daar geef ik je wel gelijk in. Ze hadden gefocust nieuws.
Ja, absoluut. En op televisie, goed, je kan dan je kiezen voor de publieke nieuws. Je kan voor het commerciële nieuws kiezen. Enfin, er zijn vele manieren waarop je bediend kan worden. Maar ja, het is ook een beetje de schuld van het nieuws zelf... omdat gewoon heel het medium zwaar aan het afzwakken is... en het journalisme krimpt alleen maar... En hier op het VRT-journaal zie je eigenlijk toch iedere avond een item van 2 minuten... wat niks anders is dan een promo voor iets op canvas. Mm. En dan laten ze een paar vage meiden zien in een prostitutieval... of een paar vermomde dingen. En dan, ja, in een uitgebreide reportage kunt u vanavond op canvas terecht. Dat is toch gewoon reclame?
Ja, bizar, hè?
Dat heeft toch niks te maken met nieuws. En dan zijn er toch wel veel andere dingen, denk ik, die ze kunnen brengen.
Niks te maken met nieuws. Weet je wat ik vandaag nog op het VTM-nieuws heb gezien?
Nou.
Waanzinnig.
En dat is?
een item over dat er een nieuw level was, klaar was, een nieuwe episode klaar was in het computerspel Fortnite. Met filmpjes en met een Easter egg. Er was een zwart gat in de hemel te zien in het spel. En dat was natuurlijk een Easter egg. Om aan te kondigen dat er een nieuw level aan zat te komen.
Een plug, gewoon een vette plug.
Maar een plug die kan ook met een beetje tact en een beetje interesse en een beetje research daar rond. Hè? Bijvoorbeeld zeg eens tegen de mensen, wat is Fortnite? Weet jij wat dat Fortnite is?
Nou, intussen wel.
Intussen wel, precies. Als je tieners hebt, intussen wel. Mensen zonder tieners, dus ik zal zeggen de twintigers, dertigers die aan het luisteren zijn, die hebben geen idee van wat dat Fortnite is. Of ze moesten zoals mij natuurlijk een vervent gamer zijn. Dus zo zie je maar gewoon een vette plug.
Ja.
Heel dat gedoe van dat filmfestival in Gent is ook op de media, wordt dat ook enkel gebruikt om acteurs die komen hun films pluggen. Als je daar begint te ontleden, dan is eigenlijk alles van de mainstream media is één grote vette plug eigenlijk. Hè?
Ja, maar het wordt erger en erger, want er is een uitstroom aan geld en een uitstroom aan advertentiegeld. En want nu ook moet hier Vijver Media en heel die boel gaan herstructureren en mensen ontslaan, want ja, alle profielen veranderen. En
dat zal nog op heel veel verzet staan.
Ja. En daar gaan we het nog later over hebben. Want er zijn heel wat enge mechanismes onderweg die jouw reclame... Want wat nu aan het opkomen is dat ze op jouw televisie, op welk kanaal je ook kijkt, dat je niet meer zo de landelijke commercials, maar dat ze daar gewoon de...
Dat ze je smart tv aftappen en ja. Je internetgebruik aftappen op de wifi, ja, absoluut.
Ja, jij zoekt 's middags toevallig iets over een afwasmachine en dan elke reclame de hele avond is over afwasmachines.
Voor wasmachines. Of nog erger, een vriendin van je zoekt iets op over vibrators. Ai, en dan de rest van de week...
Zie je relatietherapie en zen escapes.
Ja, dus daarom uitkijken mensen, mag ik even je telefoon? Hè?
Ja.
Was een geweldige sketch ook op De Ideale Wereld, denk ik. Mag ik even uw telefoon? Ik moet even bellen. Een acteur, maar een heel nette heer. En die krijgt dan een telefoon van een dame. En die belt dan. Ja, om 1 uur zal er een bom ontploffen in het Centraal Station.
Oké.
Met die telefoon van die madame. Dus je ziet die vrouw dan ontzettend schrikken natuurlijk en haar telefoon afpakken.
Ja. Ja, dat is een goede grap. Bomgrappen doen het altijd heel goed. En vooral op een station.
Nee, maar het was ook andere dingen natuurlijk.
Ja.
Ja, ik had graag 10 gram coke besteld en 40 amfetamines. Ik sta hier aan het station te wachten van Kortrijk. Dus,
Oké. Wat is het laatste commentaar voor dit blokje?
De mensen hebben niets meer in de pap te brokken gezien de minderheidsregering. Voilà.
Dit is de Praattafel-podcast met Mossie en Mossier.
Yes. We komen aan het volgende luik. We hadden normaal gesproken iedere week een bijdrage. Dat hebben we nu toch 2 keer gehad van Zinzi Tilot.
Ja.
Deze week door omstandigheden is dat niet helemaal gelukt met allerlei examens. Afijn, maar we hebben iemand anders. Mm-hmm. Een goede kennis van mij die ik al lang ken. Dat is iemand uit Amsterdam, jawel. En nee, het is geen Hollander. Hij is van origine Duits. Rijn Bertlijn. Maar hij woont al heel lang in Nederland. Hij is een toeristengids in Amsterdam. En woont daar midden in de Jordaan. Een schattig appartement samen met Christian, zijn vrouw.
En een allochtoon
Justin.
Uit de Jordaan.
Hé?
Een allochtoon uit de Jordaan.
Ja, en zijn vrouw Justin. Ja, je schrijft Christen, maar dan op zijn Zweeds moet je dat als Justin uitspreken. Zo Justin of zoiets, ik weet het niet. Ja, die komt dus uit Zweden en het is een prachtig koppel.
Fantastisch.
En nu is Rijn ook een behoorlijk een scherpe kijkhebbend iemand op de samenleving. Ik zeg dat een beetje raar. Hij heeft een, laten we zeggen, toch een gezond linkse inslag. Wat bij jou vast wel warm overkomt.
Mm-hmm.
Dus. En ook Rijn is bevlogen met het idee om mee te doen en zo zijn hart te luchten, met name op een, met een kijk op het leven in Amsterdam en in Nederland. En ik denk dat het heel veel raakvlakken heeft met het leven hier in Vlaanderen ook. En dat is misschien een van de dingen die we ook met deze podcast een beetje proberen voor elkaar te krijgen. Dus ik zou zeggen, laten we gaan luisteren naar de eerste bijdrage van Rijn uit Amsterdam.
Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor.
Column uit Amsterdam. Dans op de vulkaan. XR staat voor Extension Rebellion. Letterlijk uitsterfingsverzet. De activisten van deze club zien de menselijke beschaving bedreigd door de door mensen en hun economie veroorzaakte klimaatverandering. Ze analyseren terecht. Nergens op de wereld zijn er politici die de nodige maatregelen nemen om te voldoen aan het limiet van 1,5 graden opwarming. Opstand tegen het uitsterven dus. Extension Rebellion is een internationale beweging. Mensen in vele wereldsteden voeren momenteel actie. In onder meer New York, Parijs, Londen, Sydney, Berlijn en Amsterdam. In de Nederlandse hoofdstad werd op een iconische plek een menselijke plakkaat opgezet. Op een doorgangsroute pal voor het Nationale Museum, het Rijksmuseum. Een plek die het goed doet op de foto en waar men het duurzamere openbaar vervoer niet dwars zit. De GroenLinks-burgemeester, Femke Halsema, echter had de actie verboden uit ernstige vrees voor wanordelijkheden. Gezien de zwaarte van de problematiek kiezen de actievoerders dan maar voor geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid in de geest van Martin Luther King en Mahatma Gandhi. Want met alleen maar op een toegewezen plein staan en petities aanbieden, kom je er niet. Je kunt argumenteren tot je een ons weegt, maar pas als je over een grens heen gaat, word je gehoord. Doel van hun disruptieve acties is dan ook de overheid te dwingen de waarheid over de klimaatcrisis te vertellen, de burgers te informeren en effectieve maatregelen te nemen. Samengevat in de centrale eis van de Extinction Rebellion: de overheid dient de noodstand over het klimaat uit te roepen. Want met minder douchen, minder vlees eten, afval scheiden, daarmee gaan we het niet redden. Doelstelling van Extinction Rebellion is minimaal 3,5% van de bevolking wakker te schudden, te mobiliseren om politieke verandering teweeg te kunnen brengen. Op 7 oktober, de eerste actiedag in Amsterdam. De actievoerders zijn vroeg op, om vervolgens een hele dag in de kou te zitten, aan elkaar geketend om de dreigende opheffing van de verkeersblokkade door de mobiele eenheid te voorkomen of tenminste te verdragen. Daar moet je al iets voor over hebben. Doch de sfeer in Amsterdam was juist heel gemoedelijk. Er werd gezongen en gedanst en bij iedere dreigende politieactie werd gezongen: "We are peaceful, what are you?" Geweldloos activisme versus een potentieel gewelddadige politiemacht. Nochtans reageert de overheid met criminalisering. Ruim 100 actievoerders werd een tijdelijk gearresteerd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid voert Extinction Rebellion in zijn dreigingsrapport deze zomer op. En de politie werft onder de klimaatactivisten actief informanten om, zoals ze uitleggen, beter te kunnen anticiperen op acties en hun effect op de openbare orde. De angst voor rebellie is dus bij de overheid groot. Maar nochtans stelt de radicale tegenhanger van Fridays for Future van Greta Thunberg letterlijk en figuurlijk niet veel voor. Een kleine beweging die de beroemde dans op de vulkaan opvoert, nog ver verwijderd van iedere rebellie. Desalniettemin wordt in de burgerlijke media de vraag opgeworpen: hoe radicaal mag het activisme van Extension Rebellion worden? Mijn antwoord is simpel: de radicaliteit moet passend zijn voor het probleem.
En wat denk jij dat passend is?
Wie normaal doet, zal door de politie normaal worden behandeld, hè?
Alleen ja, hier is het toch een heel duidelijk anders iets gebeurd, hè? Want,
ja, veel macht schelden bij de flikken.
Want nou ja,
het Rijksmuseum... Is dat dan zo bedreigend? Serieus?
Nee, maar men was in de voortuin van de koning gekropen hier. Dat is natuurlijk... je zou haast denken dat ze hier een soort lesse majeste regels hebben. Van, dat is toch wel een hoger soort misdrijf. Hè? Als je over het hek van de voortuin van de koning... Want dat deden ze, hè?
Simpel, blijf daar weg en er zal u niets gebeuren.
Maar wat heeft het wel teweeg gebracht? Iedereen heeft het erover natuurlijk.
Ja, absoluut.
Dus. Maar het is toch grappig dat Rijn ook zegt... van ja, een petitie aanleveren op een plein wat toegestaan is... dat bereik je ook helemaal niks meer mee. En we weten nog van de vorige column van Zinzi... die meldde van ja, de linkse kant is altijd een beetje braaf geweest... en die zou zich een beetje meer Machiavelliaans moeten opstellen. Met andere woorden, het doel heilig te middelen.
Er zijn meerdere mensen van die strekking aan het worden en je kan er ook niks tegen inbrengen uiteindelijk. Hè?
Zouden we kunnen stellen...
Mensen die voor een verandering... mensen vergeten de geschiedenis. Mensen die voor verandering gaan, die worden meestal verguisd in hun eigen tijd en helden later. Hè?
Mm-hmm. Ja, maar die Extinction Rebellion past toch eigenlijk wel helemaal in dat... Het is een soort van die schoolkinderen donderdagmiddag 2.0.
Mm-hmm.
He, want wie waren er eerst? De kip of het ei is een beetje een interessant verhaal misschien.
Mm-hmm.
We zullen het wellicht ooit uitzoeken. Dan hadden we het nog over onderwijs gehad... Of tenminste, we hadden iets besproken daarover. We gingen het over... we hebben het gehad over de studentenstress. Want er is nu een nieuwe minister van Onderwijs ook. Hier in Vlaanderen.
Ja, dat is zo.
En die
Ben Weitz. Hij was... in de vorige regering deed hij nog konijnen en ratten en muizen en katten. En nu doet hij onderwijs, ja.
Ja, dat is ook al... Weet je wat ik al jaren hoorde en al heel lang geleden... dat heel het onderwijs eigenlijk doodziek is van die voortdurende veranderingen. Er is ergens iets gestart daar in de jaren 70, 80...
Mm-hmm.
Met het moet anders en vervolg. En het is continu aan het veranderen. Elke minister moet de leerplannen, de nieuwe structuren hier weer... met hoger, middelbaar en weet ik veel wat. Is allemaal weer anders, weer anders. Niemand kan ooit wennen aan iets. Hoe zit dat?
Nee. Enkel jaar geleden moest alles transparant en nu moet alles transversaal. En de mensen in het onderwijs die nu luisteren, weten perfect wat ik bedoel. Nee, het is waanzinnig, ja. En op mijn korte carrière heb ik al zoveel zien veranderen... dat je zegt van, wie is daar de pineut van? Uiteindelijk toch het kind, hè?
Ja, maar er zitten onder het lerarenkorps toch ook heel wat mensen... die denken van, nou ja, ik heb nu bijna het manual voor dit seizoen door... en ineens moet alles weer nu met iPads en dit... Dat heb ik ook gehoord. De iPad-klassen waren ineens hip, totdat die dingen gewoon 4 maanden later ergens lagen weg te rotten.
Yep. Of die zijn niet, iedereen zal dat ook herkennen, die zijn dan niet correct afgesloten, die zijn dan niet opgeladen, daar ontbreken dan opladers. als je dat als leerkracht probeert een iPad-les te geven, dan weet je al dat je 2 lesuren nodig hebt, omdat je 1 lesuur zal moeten opofferen voor technische mankementen. En ja, het onderwijs zal ook altijd daardoor een beetje een dinosaurus blijven, hè. Als je thuis een tijdmachine had vroeger, dan was die tijdmachine van school altijd 16 modellen daarvoor. En iedereen heeft thuis ook een computer of een laptop. En we weten ook allemaal, op school zijn dat iets andere computers meestal. En het is slechts een kleine hoeveelheid van scholen, ja, geprivilegeerd geprivilegieerd of juiste beleidskeuzes. We zullen de waarheid in het midden houden. Er hangt heel veel af van budgetten, zo is dat eenmaal. En wat hebben de afgelopen regeringen gedaan? Ik ben hier niks links aan het zeggen. Ik ben hier niets rechts aan het zeggen. Ik ben hier gewoon de waarheid aan het zeggen. Er is altijd maar bespaard.
Ja, dat is ook iets wat je al 100 jaar hoort.
En veranderingen gaan niet samen met besparingen. Ik snap niet dat politici dat elke keer bij de nieuwe regering... We gaan veranderen, maar er moet wel bespaard worden. Of deze regeringen, die zijn gewoon heel duidelijk geweest... met de woonbonus af te schaffen. Die letterlijk belastingen verhogen van de mensen.
Dus en een flink ook.
En flink, ja. Waanzinnig.
Je geeft de burger een kroket, maar je haalt wel een stuk van zijn auto af of zo. Ik bedoel, het is volledig uit balans. Maar nu even ook, omdat we toch wat Nederlandse luisteraars hebben... omdat het onderwijssysteem hier een beetje anders in elkaar zit. Namelijk, de middelbare school is verdeeld in 3 graden. Eerste, tweede en derde graad. Dat is elke keer 2 jaar.
Ja, en je moet eigenlijk voor die 2 jaar slagen... voordat je naar de volgende graad kan.
Ja, en dan heb je diverse stromen, zoals het ASO.
Je hebt een algemene secundaire opleiding, je hebt een technische opleiding, je hebt een beroepsopleiding. Dan zijn er nog wat mengvormen. Er is ook een kunstonderwijsopleiding. Dat zit zowat tussen de technische en de algemene opleiding qua studielast, qua theoretische studielast. Beroeps en technisch hebben dan eerder meer aandacht voor de praktijk der dingen. Technisch, dan spreken we over de toekomstige ingenieur, de toekomstige biotechnieken, informatica technieken.
Zijn niet de timmermannen of zo?
De timmermannen en dus de hands-on beroepen, die situeren we dan in het beroeps- of het deeltijdsberoeps- of de Sintra-leercentra, waar de jongeren nog slechts 1 of 2 dagen in de week theorie, zoals talen, zoals een praktische vorm van wiskunde, computergebruik en dergelijke. Zaken, vaardigheden aanleren die ze nodig hebben om het beroep dat ze in de praktijk aanleren te ondersteunen. Zo heet dat dan zo mooi. Dus een timmerman, die zal toch ook een beetje de oppervlakte en de breedte moeten kunnen berekenen. Dus daar gaat ze aan zijn wiskunde vooral kijken. Iemand die elektrische leidingen legt of iemand die gaat metselen, die heeft dan weer andere vaardigheden nodig. Mm. En de...
Ja, al die vakken zijn... Ja, sorry.
Want dat systeem in Vlaanderen, voor de Nederlandse luisteraars, in Vlaanderen heeft dat natuurlijk een effect, dergelijk systeem. En misschien hebben jullie dat ook wel een klein beetje in Nederland. Ik vraag mij dat af. Want wij hebben hier het watervalsysteem. Dus ouders zijn altijd geneigd om hun kinderen in zo... in de volksmond...
Ja, ik weet wat je bedoelt. In zo hoog mogelijk inzetten en dan zien we wel waar die landt.
We gaan hem eerst bij Latijn wiskunde zetten, ken je dat? Of Latijn Grieks. En dan zien we wel waar hij tuimelt.
Ja, precies.
En dat heet het watervalsysteem. En dat is een gruwelijk systeem. Vooral omdat de scholen die te weinig middelen hebben... vaak niet op tijd signaliseren... dat bepaalde kinderen tot en met het einde van hun 2e graad... en dan spreken we over een leeftijd van 15, 16... als ze niet zitten blijven... Dus kinderen van 15, 16 die volledig fout zitten en die dan op een waanzinnig tempo op 2, 3 jaar helemaal naar beneden vallen en dan in een deeltijdse richting komen.
Ja.
Waar ze nog 1 dag of 2 dagen naar school gaan en 3 dagen werken.
En eigenlijk al te oud voor zijn.
Ja, maar ook volledig de vaardigheden ontbreken om te luisteren, om rustig te zijn, samen te werken, om naar zo'n baas te gaan, om daar überhaupt zich aan te bieden en met een overal of met een werkpak te staan. Geen boterhammen bij, besmiddags. Een volledige uitgeblustheid op school. En dat is de gruwel van het Vlaamse onderwijs, die grote waterval. Maar nu, heel veel kinderen van tuimelen.
Maar nu, wat ik begrepen heb, hebben ze ook een soort systeem wat ze vroeger in Nederland ook hadden.
Als ik nog even mag?
Ja, sorry.
Dan moet ik toch wel zeggen. En die dan dat zien we ook in de statistieken, steeds meer ongekwalificeerd uitstromen. Dat heet dan tot
schoolverlaters.
Een 18 is er eerplicht. En dan, ja, dus zonder enige studievereisten af te maken, zonder enige diploma of getuigschrift de school verlaten.
Ja, zeker. Ja, nou, in Nederland hadden ze vroeger wat je noemde de brugklas. Dus dat heette dat eigenlijk de eerste klas van de middelbare school. Dat was eigenlijk over alle lagen min of meer voor iedereen hetzelfde. Ja, er waren wel ateneums voor de superslimmerikken en de meer technische. Maar het brugjaar, dat was zoiets en dan kon je daarna nog alle kanten op. En nu hebben ze volgens mij nu ook zoiets dat die eerste twee jaar toch een beetje veralgemeend worden of zo? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Ja, maar dat wordt nu al door onze Ben Weitz, die van de plusje beren en de paarden en de koeien komt. Die gaan nu het onderwijs nog eens hervormen, want dat is een grote, dat is een heel onderwerp in het regeerakkoord, in het nieuwe regeerakkoord. En nu zou er geen sprake meer van zijn. De schavotten tussen de verschillende onderwijsvormen blijven bestaan. Heeft de N-VA duidelijk in het akkoord gezet. Dat er dus blijft gedacht worden aan ASO gescheiden van technisch, gescheiden van beroeps. En de N-VA is zelfs voorstander om campussen te scheiden. Dus geen beroepsrichtingen met de ASO-richtingen.
Oké, okay. dus wordt het weer een beetje ouderwetser of zo?
Ja, ja. Met de N-VA is het altijd een beetje terugkeren in de tijd, is het van.
Oké, dan denk ik. Ja, ga door.
Ja, en daar komen we onmiddellijk prachtig bij het volgende onderwerp dat ik toch nog even wil aanraken.
Oké, raak me aan.
Zwarte gaten remmen de groei van dwergstelsels af.
Is dat zo?
Ja, want die krachtige winden, er zijn krachtige winden in de ruimte en die worden aangedreven door supermassieve zwarte gaten.
Ja, daar weten ze hier in de pannen en aan de kust alles van. Ah. Hè? Heb je die bomen gezien vannacht? Het heeft daar flink de keren gegaan. Dat was echt... dus dat zijn die winden.
En dus op 10 april is er zelfs een zwart gat gefotografeerd. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Het is mijn desktop afbeelding op mijn computer.
Ja.
Want als ik daarnaar kijk, denk ik aan niets.
Want dan moet je dan het laatste nieuws geven. HLN zal ik het blijven noemen. Hè? Dus de
zusterkrant van het Algemeen Dagblad. Even voor de Nederlandse luisteraars. Dat is de zuster
het
van...
Het laatste nieuws is een beetje het Algemeen Dagblad. Een beetje het buikgevoel van Nederland zal in het Algemeen Dagblad naar boven komen, neem ik aan. Alhoewel, het buikgevoel van de Vlaming komt naar boven in het HLN.
Ja.
Maar dus zelfs in het HLN, zelfs daar, kan je toch lezen. Want hoe rapporteert zo'n HLN-krant dan? Zo'n buikgevoelkrant, zo'n populistische krant. Hoe rapporteren die over de ruimte? Satelliet legt vernietiging van ster door zwart gat vast.
dus
snap je, zo spreken ze dan over wetenschap. Het kan alleen maar leuk zijn als we dan ook over het woord stervernietigend, het versnipperen van een ster, de storing...
Ja, ik denk dat... Ja? Die hebben mensen in dienst die dus die headlines maken en die planten daar die agressieve woorden in. En moeder verwond dochter om dingen...
Man slaat vrouw met hamer.
ja, dat is hun vak. Ze verkopen kliks, joh. We zijn goed opgeschoten. Ik denk dat we nu even wat... ruimte moeten gaan maken om de mensen te informeren waar ze ons gaan vinden. En daarna denk ik dat we aan het hoogtepunt van deze sessie gaan geraken, hè, Filip? En jij zit er al helemaal klaar voor, denk ik.
Ik zit er zeker klaar voor.
Oké.
Okay. Ja.
En... wacht even hoor. Even kijken hoor. Dit is
even knippen.
Onwillig ding. Nee, maar dat hoort de
ja,
macht er allemaal.
Ik ben aan het knippen.
Oh, jij bent aan het knippen. Oei.
Voilà.
Even kijken hoor, dan doen we het maar even zo. Nou, die doet het ook niet. Hebben we vandaag dan gewoon een stukje rust?
Het is niet het leven. Het is met het leven als met een redenvoering is het. Hier op de inhoud.
Ja. Ja, een touch. Ja, zeg het maar. Oké, de Praattafel, de podcast met Ossie en Ozier. Waar vindt u ons? Op praattafel.be. Praattafel.be, dat is de website. Er is ook een Facebookpagina, de Praattafel Facebookpage. Wat wij het allerliefste hebben is dat u bijvoorbeeld de publiciteit van zo'n nieuwe, de post van zo'n nieuwe show deelt. Niet alleen leuk vinden, maar delen, zodat het echt op je tijdlijn staat en dat anderen dat ook weer kunnen zien. En als je dat zomaar automatisch op je telefoon wil krijgen, abonneer je dan op de link. Die staat ook op de website. Die kan je makkelijk vinden. Ik zorg dat die ook op de Facebookpagina terechtkomt. Verder kan je ons op e-mailen naar info@praattafel.be. Graag horen we je suggesties. Je mag ook stukjes haiku. Als je wil dat Filip weer zo'n geweldige haiku-lezing doet, stuur het op naar info@praattafel.be. Je kan het ook via onze pagina op Facebook in een privébericht aan ons sturen. Zo, en op Twitter staat ik ook de shows. Dus kom naar de website, abonneer je op de podcast en je hebt iedere week zomaar een uurtje gratis prachtige entertainment namens twee mensen die dat heel graag doen. Zo.
Mooi zo. Istvan.
Yes.
Istvan, ik ben weer in de knutselkamer getrokken.
Ja. Zeker. Vorige week vond ik echt wel een... dat was al een hoogtepuntje. De eerste was goed. Dat was dat Bob Dylan-esque was dat. Dat maakte me weer jong.
Wel, dan ga je deze ook leuk vinden, want we zijn terug naar de singer-songwriter gegaan.
Yes.
Maar we hebben dat conceptueel gedaan. Weet je nog waarmee ik begonnen ben, deze aflevering?
Dat had te maken met traangas.
Ja, maar daarvoor... Mijn betoog en mijn voorleesmoment.
Hey, you got me there, man.
Uit de riolen van het internet. De reacties op krantenartikels die je vindt. Dus mensen gaan reageren. Niet enkel HLN, ik wil zeker die mensen niet viseren. Je kan het op elke site wel vinden dat mensen commentaar geven.
Oké.
Dus ik heb dan... de gedachte gekregen. Ik moet daar iets mee doen.
Yes.
En ik ben in mijn knutselkamer gegaan en ik heb al die reacties... Ik heb heel het internet geprint.
Het hele internet?
Op gerecycleerd papier wel eens. We zijn groen.
Oh man.
Op gerecycleerd papier was even...
Vegetarische inkt ook in de printer.
Ja. Dat was allemaal met eigen bloed. Dus er heeft geen enkel dier moeten lijden. Het was mijn eigen bloed.
Ja, die kunt u via de website bestellen voor een eenmalige bijdrage in bloed. Ga door.
En ik heb dan gezegd, muziek kan ik wel schrijven. Ik ga de mensen van het internet mijn tekst voor mijn volgende lied laten schrijven.
Mensen dus, van het internet, vind ik
ja,
een goeie.
Jawel. En mijn lied heet... Ik vind het ook een ja, een echte rock
and roll. Catchy titeltje.
Ja, ik vind het een heel catchy titel. Nog voor ik het de titel
blijft hangen, luisteraar. Let op, blijft hangen, hoor.
Nog voor ik de titel meedeel. Dus ik heb zelf niks geschreven. Maar zo blijkt maar, je zal straks horen. Als je gewoon alle commentaren van het internet verzamelt, dan komen er gewoon songteksten uit. Dus dan krijg je een echt... Ja, zelfs een evenwichtig... evenwichtige uiteenzetting. En we gaan verder. We zullen nu tot het nummertje komen. Is van... Hier is de song. Het lied van de week.
Daar gaan we. En we Policies, verklappen de titel niet, hè? Nee.
Politie spot antitraangasmiddel in mijn ogen.
Antitraangasmiddel, luisteraars.
Dus niet traangasmiddel, maar antitraangasmiddel.
Nee, precies, ja.
Dat was dus het artikel dat ik heb doorgesnuisterd en waar ik de reacties heb bekeken. En dan zie je dat mensen helemaal niet naar die titel van dat artikel, dat antitraangasmiddel kijken. Maar die beginnen zich onmiddellijk, die beginnen onmiddellijk te fulmineren en te roepen en te tieren. Maar het levert mooie teksten op.
Oké, daar gaan we.
Rudy fulmineert en is ook cynisch. Moest dit bij rechts gebeuren, niemand wist ervan. Eddy zegt, goed zo, dat zal ze leren. En Rita roept, doe normaal man, doe normaal man. Thomas is de stem van de reden. Een slachtoffer, dat ligt toch niet. En Rudy roept, zijn alle brommen legitiem dan? Geloof jij alles wat je ziet? Had er weggebleven, dan was dit nooit gebeurd. Je had daar maar niet moeten gaan staan. Gelijk heeft die agent en mijn stem heeft die. Wie niet gehoorzaamt, moet worden bestraft, dus hou je mond.
Yeah.
David gaat zo vaak en graag protesteren tegen Walen voor autonomie. Denken die linkse klojo's dat ze alles mogen presteren? Zij vernielen onze economie. Mario stelt hoe dan ook die agenten. Het zijn maar mensen en doen enkel hun job. Straks zal wel blijken onderzoek hoe gegrond die actie was. Daarom schrijft Mia volle paljas. Had er weggebleven, dan was dit nooit gebeurd. Je had daar maar niet moeten gaan staan. Gelijk heeft die agent en mijn stem heeft die. Wie niet gehoorzaamt, moet worden bestraft. Dus hou je mond. Schandalig dat gezever, het is allemaal hun eigen schuld. Het punt is wel gemaakt, dus blijf daar nu maar weg. Het is een groot complot, alle feiten in de doofpot. Had er weggebleven, dan was dit nooit gebeurd. Je had daar maar niet moeten gaan staan. Gelijk heeft die agent en mijn stem heeft die. Wie niet gehoorzaamt, moet worden bestraft. Dus hou je mond. Dus hou je mond.
Dit is de Praattafel-podcast met Mossie en Dozier.
Zo. Ja, te gek. En dat is een waarheid, hè? Het volk heeft altijd gelijk.
Het volk heeft altijd gelijk, is het van.
En zo zie je, maar er is zoveel wijsheid. Net zoals je bijvoorbeeld bij The Voice zoveel talent naar boven ziet
Voice
komen.
Heb je evenveel talent als wijsheid bij de commentaren op krantenartikels op het internet. Absoluut.
Echt waar. Maar het heeft wel een genie zoals het jou er nodig om daar krenten uit te halen en te verwerken in zo'n fantastisch lied wat hij binnenkort tegen betaling van kan downloaden enzovoort. Nee, flauwekul. Maar
wij betalen de mensen om er nooit meer naar te luisteren.
Ja, precies. Maar wat we wel doen...
Ik wil er nog zoveel vertellen, maar we zijn op het einde van de aflevering. Dat is voor de volgende. Ik wilde nog vertellen over een leraar die computerspelletjes gebruikt om les te geven. Ik wilde nog vertellen over de N-VA, die rijker is De N-VA van Bart De Wever, want in Nederland kennen ze Bart De Wever, die politicus, die Vlaamse politicus. N-VA, zijn partij is rijker dan alle partijen in Nederland bij elkaar.
Oké.
Okay. Stel je maar voor.
Dat is iemand... Nou, dan hebben we al een hele agenda voor de volgende... Ik zei ook vorige keer, hè, dat gaat snel. Als we er zin in hebben, dan gaan we lekker door en zo. Maar het was weer een... Ja, toch weer een fijne aflevering. Ik dank je heel hartelijk voor je betoonde inzet en moed.
Het was heel fijn en ik kijk al uit naar aflevering 4.
Ja, absoluut. Dus nogmaals, wat ik wilde vermelden is dat jouw wonderbare liederen ook te zien zijn op ons eigen YouTube-kanaal. Jazeker, de Praattafel-kanaal, dat is te vinden. Er staat een link op onze site ook en zo. Binnenkort de plechtige onthulling van het stukje bio over Philip himself. Over wie hij is enzovoort.
Ja, inderdaad. Daar ben ik al ondertussen al maanden aan het zoeken. Het moet natuurlijk steeds beter worden nu.
Ja, maar er worden professionals nu opgezet. En ook met legal screening allemaal enzovoort. Want ja, je kan maar één keer... you can only make a first impression once, hè?
Kijk, en ik ga deze aflevering afsluiten met een commentaar over de laatste nieuws.
Oké, en dat moet er wel zijn, hè?
De geschiedenis leert ons dat de bevolking uiteindelijk zelf afbreekt.
Wacht, die viel even weg. Hoe zei je dat?
De geschiedenis leert ons dat een bevolking uiteindelijk zelf afbreekt met het.
Zelf afrekend met de wat?
Dictator.
Oh, met de dictator.
Dus we moeten ons geen zorgen maken. Het volk rekent altijd af met de dictator. Het volk heeft altijd gelijk.
Zeker weten. Dat hebben ze al eens bewezen in Frankrijk, in Rusland. Revoluties all over the place. En nu hebben we de Extinction Revolution. We hebben een nieuwe revolutie. Ach, waar gaat de wereld naartoe? Ik weet het niet, maar wij gaan er podcasts over maken, hè? Wat denk je?
Absoluut, makker. Genoeg informatie, genoeg bronnen, materiaal, genoeg inspiratie voor jaren podcast.
Oké, en bedankt aan Martinez Wolf voor het mooie muziekje en tot volgende week.
Ciao.
Bye.
Yo. Bye.
Oké. Okay.
We waren in vorm.
Zullen we die opnemen, denk je?
Hm?